En wij gaan weer naar Lucas. Hoofdstuk 2. Waar wij vorige keer waren in de pericoop, de 12-jarige Jezus, te midden der leraren. De enige geschiedenis die ons vermeld wordt met betrekking tot de Heer Jezus na zijn geboorte en voor zijn openbare optreden. Ditzelfde hoofdstuk beschrijft immers zijn geboorte, althans de omstandigheden daarvan. En het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, daarin vinden we het begin van het optreden van de Heer Jezus vanaf vers 23. Hij begon omtrent 30 jaren oud. En daarna krijgen we de beschrijving van zijn bediening, laten we maar zeggen, onder de Joden in het algemeen. Galilea en uiteindelijk ook Judea. Met andere woorden, het grootste gedeelte van het leven van de Heer Jezus wordt in de Bijbel niet beschreven. Ver en ver uit het grootste gedeelte, want we vinden gebeurtenissen rondom zijn geboorte en we vinden één vermelding in Lucas 2 van de Heer Jezus in Jeruzalem, te midden der leraren, zoals dat zo fraai heet. Dat is ook echt maar één gebeurtenis. En daarna wordt de draad opgenomen als de Heer 30 jaar oud is en naar het schijnt en naar beste weten betreft de duur van zijn optreden, zoals beschreven in de Bijbel, een jaar of 3,5. Ik zeg het met enige aarzeling, omdat de gebeurtenissen die vermeld worden ook met gemak binnen 1 jaar geperst zouden kunnen worden. En dat, zo keek men er vroeger ook tegenaan. Want het idee dat het optreden van de Heer Jezus 3,5 jaar duurde, dat is van betrekkelijk recente datum. Ik denk ook wel dat dat klopt, eigenlijk. Misschien was het ook wel langer. Om een of andere reden heeft men ook wel eens gemeend dat het 7 jaar had moeten zijn en zou kunnen zijn. Maar dat is altijd om iets, om een bepaalde theorie alsnog kloppend te maken. Dus vooruit, daar hou ik me ook maar niet mee bezig. Maar een jaartje of 3, veel meer kan trouwens ook niet, want veel meer ruimte hebben we ook niet. Vanwege de chronologische aanduiding in het begin van hoofdstuk 3, waar genoemd wordt het 15e jaar de regering van de keizer Tiberius. Als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes een viervorst van Galilea en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis en Lysanias en viervorst was over Abilene en de hoge priester Annas en Caiaphas. Nou ja, dan begrijp je dat, ook al weten wij niet precies misschien hoe dat zit, dat je toch niet veel kanten meer op kunt. Want dit is het 15e jaar van Tiberius, is dus de gelegenheid waarbij de heer omtrent 30 jaren oud is. En nou ja, veel ruimte hou je niet over. Maar goed, als hij dus pak een beet bij elkaar zo'n 33 jaar geworden is, dat denk ik ook. Ik denk zelfs 33,5, maar goed. Dan betekent het toch dat we van de eerste 30 jaar niks weten. Met opzet zeg ik het nu zo, omdat wij gewoonlijk te horen krijgen dat wij van 18 jaar uit het leven van de Heer niets weten. Men ziet een breuk tussen de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd in hoofdstuk 2 van Lucas en daarna Jezus op 30-jarige leeftijd. En daar zit inderdaad 18 jaar tussen. Gemakshalve gaat men eraan voorbij dat daarvoor 12 jaar werden overgeslagen. Of in ieder geval een jaar of 10. Dat wil zeggen, Jozef en Maria en de Heer Jezus vluchten immers naar Egypte. En voor zover wij weten kwamen ze na een jaar of 2 daaruit terug. Na de dood van Herodes, daar hebben we ook niet veel ruimte voor trouwens, wanneer dat was. Dat was 3 of 4 voor onze jaartelling. Met opzet ga ik daar niet op in, op die chronologische dingen. Vinden ze achteraf toch niet zo heel erg nuttig, maar vooruit. Maar veel ruimte hebben we dus niet, maar dan hebben we 1 jaar of 10 en daarna nog 1 jaar of 18, waarvan wij hoegenaamd niks weten. Ik heb je vorige keer gezegd dat het niet alleen symbolisch is voor onze tegenwoordige tijd waarin de heer zich verbergt, maar tegelijkertijd denk ik, en ik zeg dat aarzelender dan mijn overtuiging is, denk ik dat men deze jaren ook in de Bijbel niet vermeld. Om nog een andere reden, en zeer voor de hand liggende, want met dit soort dingen ben ik toch liever maar zo dicht mogelijk bij de Bijbel. Er wordt zoveel gespeculeerd en er wordt zoveel rondverteld en zoveel roddel en laster en boulevardpers en wat het maar wezen mag. Maar kijk, er staat in Lucas 1, de eerste verse, Na de maal, velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal, een verslag dus, van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van den beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht. Hebben er alles van voren aan naastelijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus enzovoorts. Wat Lucas hier zegt in de inleiding tot uw Bijbelboek is dat hij niet de eerste is, maar de zoveelste die een verslag doet van gebeurtenissen die sowieso volkomen zekerheid hebben onder de gelovigen, blijkbaar. En dat het verslag gebaseerd is niet op inspiratie of iets dergelijks. Hoewel, natuurlijk is het een geïnspireerd verslag. Maar dan ben ik alweer een fase verder. Het is een verslag gebaseerd op wat overgeleverd hebben degenen die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Kortom, we hebben van doen met getuigenissen, om zo te zeggen, van mensen die deze dingen gezien, beleefd hebben, aanschouwd hebben, meegemaakt hebben, hoe zeg je zoiets, in gewoon Nederlands. Wij vinden hier een verslag van ooggetuigenverklaringen die verzameld zijn geworden door Lucas. Hebben jullie dat nog? Het is niet een verhaal waarvan Matthäus, Marcus en Lucas, Johannes überhaupt niks wisten. En daarna hebben ze onder leiding van de Heilige Geest iets opgeschreven of zo. Niet dat zoiets niet zou kunnen, maar hier staat dat het niet zo was. Hier staat dat het een kwestie was van research, van onderzoek. Hebben er alles van voren aan naastiglijk onderzocht. In de praktijk komt dat er toch op neer dat inderdaad de verhalen verteld zijn, om zo te zeggen, door de mensen die het meegemaakt hebben, die het gezien hebben of anderszins daar getuigen van kunnen zijn. En uit die verzameling gegevens is dit Bijbelboek geschreven door Lucas. We hebben het er eerder over gehad, denk ik, over hoe dat ongeveer zit. Ik ga er nou niet verder op in. Maar de vraag is, waarom missen wij een jaar of 10? Ik hou het aan de veilige kant toch, hè? En ja, eigenlijk 12. Maar waarom missen wij een jaar of 10 en daarna opnieuw een jaar of 18? En vinden we maar één incident vermeld tussendoor. Het incident, één enkele gebeurtenis bedoel ik dus, van de Heer Jezus in de tempel in Lucas 2. En er is een heel eenvoudig antwoord op. Dat heeft niks met vooroordelen of wat dan ook te maken. Er is een heel eenvoudig antwoord op. Er zijn geen ooggetuigen. Er was niemand om te ondervragen. Iets sterker uitgedrukt, wat de Heer in die tijd gedaan heeft, ja, dat heeft zich ontrokken aan de waarneming hier in Galilea en Judea of onder de Joden, of hoe je dat maar zeggen moet. En daar is ook maar één verklaring voor hoe dat eventueel zou kunnen. Ja, je kan bedenken dat hij ondergedoken heeft gezeten of zo. Maar je kan beter gewoon zeggen dat hij dus blijkbaar in het buitenland was. En moeilijker is hij niet. Hoe je dat ook keert. Het enige alternatief is dat de heer Jezus low profile geleefd heeft. Want het heet zo, hoe zeg je dat in het Nederlands? Low profile? Ik weet er geen goede term voor. Onopvallend. En hij zou dan als timmerman gewerkt hebben bij, in het bedrijf van vader Jozef. Misschien heeft hij het bedrijf wel overgenomen. Na verloop van tijd, waarschijnlijk de betrekkelijk vroege dood van Jozef. En dat was het dan. Maar dat is bedacht. Waar staat dat dan in de Bijbel? Nou, ik geloof dat we één tekst hebben. Waarschijnlijk komen we straks tegen. Ik geloof dat we één tekst hebben waar gezegd wordt, is dit niet de timmerman? Uit Nazareth. Maar daar blijft het dan ook bij. En het is een vraag. Is het dat niet? Toch, dat dachten wij. Nou ja, en daar blijft het dan bij. Ik vind wat ik nu net vertelde veel sterker. Waarom hebben we geen verslag? Waarom heeft niemand er iets over kunnen vertellen, blijkbaar? En het antwoord is heel eenvoudig. Omdat er niemand was die het vertellen kon. Nou ja, misschien één of twee, maar die het dan toch niet verteld hebben. Zoiets. En het wordt ons niet medegedeeld. Daarna alsnog kun je zeggen, maar waarom staat er dan niet gewoon in de Bijbel dat hij in het buitenland was? En dan zeg ik, nou ja, dat is kennelijk niet de aard van het verslag. Dat is één. En het andere punt is dat deze dingen natuurlijk onze aandacht trekken. Al was het maar vandaag, even. Ze trekken onze aandacht. En de bedoeling daarvan is ongetwijfeld dat wij zouden begrijpen dat het een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt. Waarom ook niet? Bij gelegenheid lezen we ook. Weggaande verborg hij zich van hen. Of er staat, hij wandelde vanaf die dag niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging naar een stad in de woestijn genaamd Ephraim. Ik ga er niet verder op in. Maar hij verborg zich. En waarom dat is? Om dezelfde reden. Het is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. In elk geval. Maar daarmee is het hele verhaal niet verteld. De vraag is, heeft de Bijbel er dan niet meer over te zeggen over die jaren? Het antwoord is, nee, expliciet niet. Maar impliciet wel. Er zijn toch dingen die ons zouden moeten opvallen in wat er wel vermeld wordt. In de eerste plaats in de evangelie zelf. En daarna hebben we uiteraard ook nog de oud-testamentische profetieën. En daar wil ik vandaag met u naartoe, met enige aarzeling. Maar ik heb nou eenmaal vorige keer gezegd dat ik dat doen zou. Dus ja, dat moet ik wel, hè. Dus dat gaan we even doen. Ik neem u mee langs enige schriftplaatsen die hier iets mee van doen hebben. Te beginnen bij, niet in een specifieke volgorde, maar ik heb ze gewoon maar eens naast elkaar gelegd. Te beginnen in Matteüs, hoofdstuk 11 in de eerste plaats. Niet alles wat ik u voorlees is erg sterk. Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Maar ik lees u toch maar in de eerste plaats in Matteüs hoofdstuk 11. De eerste paar versen. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. Niet helemaal met opzet dat ik lees in hun steden. Ik zeg het niet voor niks zo. Hè? Ja, in hun steden. Ja, waar anders? Op hun boerderijen of wat? In hun steden. Het idee is natuurlijk toch, de suggestie is toch, dat hij misschien in de steden van anderen hiervoor al eens gepredikt heeft. Bijvoorbeeld in het buitenland. En ja, dat is een suggestie. Iemand zal zeggen, dat leg je erin. Dan zeggen, ja, maar ik doe dat wel volkomen legitiem toch, hè? om te leren en te prediken in hun steden. En meteen verder. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zei tot hem: zijt gij degene die komen zal, of verwachten wij een ander? Nou kan je daar een hele leer aan ophangen. Dat kan ik ook, en daar sta ik nog achter ook. Want in zekere zin was hij niet degene die... Ja, hij was degene die komen zou, maar niettemin verwachten wij wel degelijk een ander, en wij verwachten hem nog. Die begrijpt u toch hopelijk, hè? Het is het probleem uit de Oud-Testamentische profeten. Over de Messias die komen zou, maar eerst met betrekking tot het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna. Met dank aan 1 Petrus 1 vers 11. Zijt gij degene die komen zou? Nou ja, dat hangt er maar vanaf wat je verwacht. Als je verwacht de komst van de Christus in heerlijkheid om Israël te verzamelen, zijn koninkrijk op te richten, de troon van David in Jeruzalem te herstellen en dat soort dingen meer, dan was hij niet degene die komen zou. En hij zei dus ook: de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En niet gekomen om te heersen dus, maar hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dus er zit iets in, maar helemaal terug naar het volstrekt aardse niveau. Kende Johannes de Doper de Heer Jezus niet? Hij laat vragen: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij iemand anders? Hoezo wist Johannes niet wie hij was? En dan moet u ook nog bedenken dat ze op een of andere wijze gerelateerd waren. Dat wil zeggen, een soort familie. Hoe precies weten we niet, maar daar hebben we het uitgebreid over gehad, hè? Over de geboorte, de aankondiging en daarna de geboorte van Johannes de Doper en de aankondiging en de geboorte van de Heer Jezus en Elisabeth en Maria, waarbij Maria Elisabeth bezocht. Er moet een relatie geweest zijn. Er worden natuurlijk historische romans geschreven en romantische preken ook trouwens. Dus dan krijg je al gauw het verhaal dat Jezus van Nazareth de kleertjes van Johannes de Doper nadroeg, hè? Want die was een half jaar ouder, hè, Johannes de Doper. Dus dan, heb je dat nooit gehoord? Echt niet. Te weinig kerstvieringen meegemaakt. Nou ja, toen maar weer. Ja hoor, die verhalen die bestaan allemaal, die heb ik niet bedacht. Maar hoezo kende Johannes de Doper de Heer Jezus niet? En nou ja, een antwoord is natuurlijk: de Heer Jezus is al snel van het toneel verdwenen. Als kind, als jongen. En als hij dan na 18 jaar terugkeert, is dat dezelfde man nog? Wat is er? Begrijp je ongeveer waar het over gaat? En het is niet de enige gebeurtenis van die aard. Ik zal u er nog een paar schriftplaatsen over lezen. Maar er schijnt toch een soort vervreemding te hebben plaatsgevonden op een of andere wijze. En daar gaat het maar om, hè? Dat is wat het vers suggereert. Op het volstrekte aardse niveau, het historische niveau. En dat niet alleen, wij vinden deze uitspraak trouwens ook in Lucas 7. Ik kom hem later nog tegen. Lucas 7, vers 19 en 20, maar er staat precies hetzelfde. Dus ik ga daar maar verder niet op in. Het is dezelfde gebeurtenis, maar hij wordt ook daar vermeld. En dan, een beetje willekeurig dan maar, in Matthäus 17 vinden wij ook een merkwaardige geschiedenis. Dat is vanaf vers 24. Matthäus 17 vanaf vers 24. Als zij te Capernaum ingekomen waren, dat is dus in Galilea en bovendien de plaats waar de Heer officieel woonde. Hij is komen wonen te Capernaum, Galilea. Dat was zijn eigen woonplaats. Hij mag dan opgegroeid zijn misschien in Nazareth. Althans, Jozef en Maria vestigden zich in Nazareth. Maar hij zelf, van hemzelf staat, hij is komen wonen te Capernaum. Wanneer? Nou ja, voordat hij zijn openbare bediening binnen de kaders van de Bijbelse geschiedenis vervulde. Hij woonde in Capernaum. Goed, als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus, dat is in zijn eigen woonplaats dus, hè, gingen tot Petrus die die drachmen ontvingen. Die drachmen, dat is gewoon belasting, dat is geld, hè. En zij zeiden, uw meester betaalt hij die drachmen niet? Vroegen ze aan Petrus. En Petrus zei, ja. Maar ja, Petrus is altijd enigszins voorbarig, dat weet u, hè. En toen hij in huis gekomen was, we weten tot vandaag niet of dat het huis van de Heer Jezus was, of het huis van Petrus, of van de schoonmoeder van Petrus in Capernaum. Maar goed. Toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus. Dat wil zeggen, voordat Petrus wat kon zeggen, was de Heer Jezus hem voor. Voorkwam hem Jezus, zeggende, wat dunkt u, Simon? En daar moet je meteen ook over struikelen, over de naam Simon. Want de Heer had hem zelf Petrus genoemd, hè? Ja. Wat dunkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen, dat is belasting dus, hè? Ja. Van hun zonen of van de vreemden? Dat was van hun zonen in de zin van degene die tot hun volk behoren en waarover zij koningen zijn. Van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Dit is een moeilijke, omdat wij eraan gewend zijn dat de koningen der aarde hun schatting, hun tollen nemen van hun zonen. Van hun eigen volk. Maar hier wordt de vraag gesteld, nemen zij tollen of schatting van hun zonen of van de vreemden? Dat wil zeggen de foreigners, de buitenlanders, hè? Want vreemden wil zeggen buitenlanders. En Petrus zei, want u begrijpt dat het niet betekent mensen met een afwijking, hè, vreemden. Zo van, het zijn vreemde mensen. Als je een vreemd mens bent, moet je belasting betalen. Dat is uiteraard niet het geval. Dus er blijft niks anders over, buitenlanders dus, hè. Petrus zei tot hem, van de vreemden. En je mag aannemen dat Petrus gewoon een normaal antwoord geeft op de vraag. En Jezus zei tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Die betalen dus niet, betalen die belasten niet, zijn de buitenlanders die betalen. In Nederland is dat andersom, zoals u weet. Maar ja, dat mag je niet zeggen, hè. Ja, maar goed. Maar opdat we hen geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit. Dat wil zeggen, werp je hengeltje uit. Angel, hengel, eigenlijk is het het woord voor haken. Hengel ook, het komt van angel. En dat is een hoek, een haak namelijk. Hè. Ja. Ons woord enkel komt er vandaan. En dat het nog afgeleid is van het Hebreeuwse woord Jacob, dat leg ik u een andere keer uit, de enkel. Daarmee de hiel. Maar goed. En de eerste vis die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem dien en geef hem aan hen voor u en mij. En dan ga ik helemaal terug naar vers 24, waar boven staat, in mijn Bijbel, Jezus betaalde tempelbelasting. Maar ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar dit gaat helemaal niet over de tempelbelasting. In de eerste plaats omdat het dan niet iets van doen heeft met koningen der aarde. Want de tempelbelasting heeft daar niks mee te maken. Bovendien, die wordt betaald door de zonen van het volk. En het wordt ingeleverd niet bij de koning, maar bij de hoge priester. Bij de priesters, in de tempel. Die heb je toch, hè? Mag niet al te moeilijk zijn. En er komt nog iets anders bij. De tempelbelasting kan helemaal niet betaald worden met één stater. Uit vers 27. Uit die vis, een stater. Tempelbelasting moet betaald worden met de heilige sikkel. Vandaar dat er wisselaarstafels waren in de tempel. Omdat je niet met gewoon geld mocht betalen, want geld stinkt. Nee, bij de Romeinen niet, maar u weet wel, pecunia non olet, zeggen de Romeinen. Geld stinkt niet, maar geld stinkt wel naar Bijbelse maatstaven. De tempelbelasting moest betaald worden met de heilige sikkel. En dat moest dus omgewisseld worden. Het kon niet betaald worden met de staten. Dus het gaat helemaal niet over de tempelbelasting. Waarna de vraag is, maar waarom staat dat er dan boven? En dat is omdat de verklaarders anders niet weten waar het over gaat. En dus zetten ze ons op het verkeerde been. Bovendien, als de Heer Jezus zelfs tempelbelasting betaalt, zou toch de gemiddelde kerkganger of het kerklid toch ook trouwens zijn kerkbelasting moeten betalen. En dan heb je een mooi schriftgedeelte om het kerkvolk onder druk te zetten, denk ik dan maar. He? Want zo werken die dingen, jongens en meisjes. Ja, doe maar weer. Maar nu opnieuw, hè. Dat weet u misschien niet, maar het is echt waar. Wij weten dat. We weten dat ook buiten de Bijbel om. Maar hier staat het ook beschreven expliciet. De belasting werd gegeven binnen het land, werd belasting gegeven van de buitenlanders. Die immers als buitenlander in het land komen en gebruik maken van de voorzieningen in het land, en ze worden geacht daarvoor te betalen en anders weg te blijven. Zo simpel is dat. Maar het probleem dat men gehad heeft en waarom er tempelbelasting boven staat, is dat dat gesuggereerd wordt, lees het maar voor mijn part 100 keer... maar 1 keer is eigenlijk ook genoeg. De Heer Jezus wordt dus beschouwd als een buitenlander. Lees het nog maar een keer. Van mijn part van achter naar voor. Wat denkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Daar gaat het dus over. De belasting van buitenlanders. Vragen ze dat van hun zonen? Van de mensen van hun eigen volk? Of vragen ze die belasting van de vreemden, van de buitenlanders? Het antwoord van Petrus is van de vreemden. En van Petrus nemen we aan dat hij weet waarover hij het had. En dat het dus ging over de drachmen, wat het maar wezen mag, die betaald zouden moeten worden door buitenlanders in het land. En er wordt dus gevraagd, betaalt uw meester, betaalt hij die drachmen niet? Had ook wel kunnen staan, maakt niks uit. Betaalt hij die drachmen? Met andere woorden, is hij nou een buitenlander of niet? En ze willen wel graag geld vangen, die jongens, dus ja. En kennelijk beschouwen ze hem als buitenlander. En dat staat hier ter discussie, is hij een buitenlander of niet? En de Heer zegt, nee, ik ben geen buitenlander. Zo zijn dan de zonen vrij, vers 26. Dus ik hoef eigenlijk niet te betalen. Ik ben in het buitenland geweest. Is dus de suggestie. Sterker nog, niet maar even voor een korte zonvakantie of zoiets, maar voor lange tijd. Voldoende om te suggereren dat hij dus in het buitenland gewoond heeft. Beschouwd uiteraard vanuit het Jodendom, dan wel vanuit Galilea. Hij is lange tijd weg geweest, heeft in het buitenland gewoond. En nu is hij in Capernaum terug. Moet u nu die belasting betalen voor buitenlanders of niet? En de Heer zegt, nou, dat hoef ik eigenlijk niet. En hij checkt het bij Petrus. En Petrus zegt dat dus ook. Nee, alleen de buitenlanders moeten betalen. Maar zo wordt de Heer dus even niet beschouwd. En de Heer zegt, dan zijn dus de zonen vrij. Ja, dat klopt. Maar, En de clou ligt dan in vers 27 natuurlijk. Maar hij betaalt toch. Als buitenlander. En hij niet alleen, maar Simon ook. Dat staat er, hè? Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, zegt Jezus tot Simon Petrus, opdat wij hun geen aanstoot geven, laten we niet moeilijk doen. Ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebbende, zult gij in staat er vinden. Neem dien en geef hem aan hen voor mij en u. In de eerste plaats moet je dus vaststellen dat de Heer op een of andere wijze toegeeft een buitenlander te zijn. En ik blijf van mening, maar dan ga ik weer naar het hogere niveau, dat dit natuurlijk een hoge mate symboliek is. Een hele sterke bovendien. Want waar komt nou die munt vandaan? Die staat er. Uit de zee. En hij wordt geleverd door de eerste vis. En het is helemaal geen moeilijke symboliek. De zee is heel de Bijbel door een beeld van de Volkerenzee. Daarin gaat gevist worden. En u weet wat dat betekent, toch? We moesten dat vroeger als kinderen zingen. We hadden geen idee wat het betekende. I will make you fishers of men if you follow me. En dat laatste drie keer, steeds hoger, hè? En harder. I will make you fishers of men. Ik zal u vissers van mensen maken, indien gij mij volgt. Dat weet iedereen. En u weet dat een deel van de discipelen, dat waren vissers. Petrus in de eerste plaats. Ze zouden vissers van mensen worden, wordt er gezegd. En we weten wat dat betekent, of ongeacht of we het beeld begrijpen. Wij weten wat het betekent. Ze zouden uitgaan onder de volkeren en daar het evangelie prediken. En daar zielen winnen. Dat is geworden tot zieltjes winnen. Want ongelovigen beschouwen de ziel als niet al te belangrijk, blijkbaar. Het zijn zieltjes. Bij ons heet het zielen. Zielen winnen. Enzovoort. Kortom, ga heen naar de zee, werp de angel uit betekent, ga heen naar de heidenen en predik het evangelie. En de eerste vis die opkomt, dat is of de eerste of de belangrijkste. Want eerste kan ook zijn in rangorde. Neem die, dat is een buitenlander en die gaat betalen. Met één staat er. Voor u en mij. En de aardigheid van het verhaal is dat in dit verhaal Petrus Simon heet. Althans, de Heer noemt hem zo. Lucas niet, hè. Die zegt gewoon, ze gingen tot Petrus, vers 24, enzovoort. En de Heer spreekt diezelfde Petrus aan met de naam Simon. Maar ik heb u toch alles verteld hoe dat zo ongeveer in elkaar steekt, hè. De belangrijkste, dan laat ik het langs de andere route zeggen, de eerste koning onder de heidenen die tot geloof kwam, was die uit het Silurische huis. Dat wil zeggen uit Brittannië. En officieel is het Caradoc, denk ik. Hoewel het ook die Arvidicus kan zijn, maar ik denk dat het Caradoc was. Maar in ieder geval dat Silurische koningshuis stamde van ene Saul uit Simeon. Dat wil zeggen uit de stam van Simeon. En dat heb ik u ook wel eens verteld bij gelegenheid. Elke keer als je in de Bijbel een Simeon tegenkomt, is hij de eerste. En dat is omdat de eerste die tot geloof zou komen onder de heidenen, is Simeon. Dat wil zeggen, is de stam van Simeon, die om die reden trouwens ook zo heet. Van oudsher al, sinds Genesis. Namelijk de horende. En zo verder. Ik ga daar nou niet verder op in. Ik vind het een beetje ver buiten de orde. Maar ik haal het alleen nu maar aan, alsof het bekend is, haal ik het aan om aan te geven dat hier inderdaad wordt uitgebeeld hoe het evangelie naar de heidenen zou gaan. En dat onder die heidenen specifiek een Simeon. Dat wil zeggen, de stam Simeon officieel als eerste tot geloof zou komen. En dat in overeenstemming met oud-testamentische profetieën. Met betrekking tot de zaligheid die zou gaan. Met name naar de 10 stammen van Israël. En dus primair inderdaad naar Simeon. Per slot, Simeon was de tweede van de zonen van Jacob. Weet u nog? Naar Ruben. Ruben wordt aan de kant gezet. Toen hou je Simeon over. Op dat niveau speelt het verhaal zich af. Kortom, het spreekt dus toch over hoe de zaligheid bij de heidenen zou terechtkomen. En dat is het hele punt, want de gemeente wordt geacht niet Joods, maar heidens te zijn. Of wordt geacht niet Joods, maar Israëlitisch te zijn. Dat mag ook, maar dat blijft hetzelfde. Het blijft heidens. En dat is het hele punt, want ik denk dat de Heer Jezus het belangrijkste... De belangrijkste locatie waar de Heer heen geweest is in die ontbrekende jaren, dat dat inderdaad de stam van Simeon geweest moet zijn. Begrijp je me niet verkeerd? Ik denk dat hij al die stammen van Israël bezocht heeft, maar dat lees ik u straks nog, hè? Uit de profetie. Eigenlijk gaat het me nu alleen maar om: betaalt uw meester die drachmen? En de Heer zegt, nou, dat hoef ik helemaal niet te betalen. Want ik ben toch van dit volk. Maar die andere, degene die die drachmen ontving, de ontvangers der die drachmen, jawel, die beschouwden hem dus kennelijk als buitenlander. Misschien wisten ze het niet zeker, misschien hadden ze twijfels over of het juridisch goed in elkaar stak. Maar je kan het proberen. Dat doet de inspecteur der belastingen hier in Nederland ook. Hè? Als je het niet zeker weet, dan legt hij een aanslag op. En dan mag jij eventueel bezwaar aantekenen of een proces in gang zetten. Zo werken die dingen, toch? Nou, dat is wat hier aan de hand is. Betaalde die drachmen? Hoefde die niet. Maar het gaat erom dat het de belasting is die buitenlanders zouden betalen. Gewoon pure belasting. Dat de belasting was voor de inwoners van het land, dat is ook wel zo, maar dat is belasting van andere aard. Dat is niet zomaar willekeurig een vast bedrag betalen. Dit is een soort van tol. Heb je dat? Het woord staat er trouwens ook bij. En we hebben het niet over inkomensbelasting nu, of over omzetbelasting, of wat er nog maar meer aan belasting bedacht is in de loop van de tijd. Dit is puur een belasting die geheven wordt op vreemdelingen. En wij kennen het begrip tol in dat verband. Je komt een bepaald gebied in, maar voordat je erin komt, moet je betalen. Nou ja. Er komt niet zoveel meer voor, behalve bij de maffia, maar goed. Nou, hier ga ik verder niet meer op in. Dus ik ga naar een andere geschiedenis. Ik zei het u al, ik ga wat heen en weer, dat is toevallig. Dat is naar Johannes hoofdstuk 1... Eigenlijk het hele gedeelte vanaf vers 35. Eigenlijk. Waar Johannes de Doper predikt. En hij ziet Jezus in vers 36. En zeide, zie het Lam Gods. Let op, niet de Christus Gods of iets dergelijks, zie het Lam Gods. De vernederde, met een beeldspraak ontleend aan het Oude Testament uiteraard, en met betrekking tot het lijden dat op Christus komen zou, logischerwijze. En er staat er, en die twee discipelen van Johannes uit vers 35... die in vers 37 hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus, en Jezus zich omkerende ziende hen volgen, zeiden tot hen, wat zoekt gij? Ik vind het altijd een prachtig verhaal. Wat zoekt gij? Als je de Bijbel nog eens in het Achterhoeks vertalen, dan wordt het wat meu. Maar goed. Wat zoekt gij? Zij zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijn de meester, waar woont gij? En hij zei tot hem, komt en ziet. Dat betekent in gewoon Nederlands, kom maar kijken. Komt en ziet. Kom maar kijken. Zij, en er staat een laconiek achter. En zij kwamen en zagen waar hij woonde. En bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. En Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem: wij hebben gevonden de Messias, welke is overigens het zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus en Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jona, Jonas in het Grieks, Jona in het Hebreeuws. Gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus. En Kefas is Aramees voor rots. Net als Petrus, dat is Grieks voor rots. En des andere dags wilde Jezus heen gaan naar Galilea van Filippus enzovoort. Maar hebben ze u nooit verteld dat Petrus net zo goed uit Capernaum was? En dus zijn broeder Andreas ook. We waren toch uit die vissersplaats aan het meer van Galilea, waar de Heer Jezus woonde. Afgezien daarvan, al zou hij daarvoor in Nazareth gewoond hebben, die afstand, die kun je overzien hoor. Nou ja. Ja, jawel, maar een beetje als het helder weer is wel. Zeker, andersom in ieder geval. Vanuit Nazareth naar Capernaum, dat moet redelijk te doen zijn. Zo, ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel kilometer dat is, maar dat is maar een wipje. Hoezo kenden zij hem niet? Als ze hier bij elkaar komen, alsof het vreemdelingen zijn voor elkaar. En als u mij vraagt, dat waren ze ook. Maar als de heer de voorgaande 30 jaar daar in die buurt gewoond had, hadden ze echt wel geweten wie hij was. Toch? En dat gaat nog een stapje verder. Want daar staat vers 45. Vers 44. Sanderendaags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus. En zei tot hem, volg mij. En Filippus was van Bethsaida. Dat ligt ook aan dat meer van Galilea. Dat is maar een paar kilometer van Capernaum. En zei tot hem, we hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth, hebben wij gevonden. En Nathanael zei tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? En Filippus zeide tot hem, kom maar kijken. Zelfde tekst. Kom maar kijken. En Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei tot hem, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. En Nathanael zegt, van waar kent gij mij? Van waar kent gij... Ja, ze woonden op een paar kilometer afstand van elkaar. Hoezo, van waar kent gij mij? En Jezus antwoordde en zei tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. En zo verder. U wordt geacht te concluderen dat ze de Heer niet kenden. En ook niet begrepen waarom de Heer hen wel kende. En dat laatste, hij was een profeet. En dat eerste, hij was nog maar net opgedoken, terug van weg geweest. Uit het buitenland. Dit is de introductie. Je kunt denken, het is het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus. Maar je ziet hem daar rondlopen in het verhaal. Zie hem rondlopen als nieuw. En ik kijk nu om zich heen en zeg, nou moet ik 12 discipelen hebben. Dus ga ik eens even kijken. En niemand wist wie hij was. En hij zegt, jij bent mee, jij bent mee. En de ene discipel die zoekt een ander en brengt hem bij de Heer. Maar het is natuurlijk andersom. De Heer kwam vanuit het buitenland als een soort van vreemdeling in een gebied wat hij waarschijnlijk van jongs af aan kende. Maar zij kenden hem niet, uiteraard. En dat is wat je geïllustreerd vindt in dit soort geschiedenissen. Je zou toch je nodige vragen erbij moeten stellen over waarom kennen zij hem niet... En andersom. Nou goed. En daarna blader ik weer een eindje terug. Oh ja, die Nathanael was van... die was van Kana, toch of niet? Nee, dat ligt allemaal in hetzelfde gebied. Nazareth, Kana. Het is maar kilometertjes van elkaar vandaan. En dus ze hadden elkaar moeten kennen. U weet toch hoe dat ook in Friesland is. Die dorpjes enzovoort van oudsher, voor zover ze nog bestaan. Niet alleen binnen het dorp kent iedereen iedereen. Maar ze kennen ook iedereen van het volgende dorp en van het volgende dorp. Zo werken die dingen nou eenmaal. Nou ja, in zo'n dorp ben ik opgegroeid. Dus ja, ja, en dat was in het westen. Ja. Doe maar. Maar ik neem u mee naar Matteüs 13. Wat zei ik? 13, ja. Matteüs 13, u weet wel, dat is dat hoofdstuk van die gelijkenis. Ik vind het een merkwaardige indeling. En ik bedoel letterlijk wat ik zeg. Het is het waard om er aandacht aan te geven. Matteüs 13 is het hoofdstuk van, met die gelijkenissen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En die gelijkenissen hebben dus van doen met onze tegenwoordige tijd, waarin het Koninkrijk van Christus verborgen is en waarin hij zich verbergt. En eigenaardig genoeg, aan het eind van Matteüs 13 hebben we een korte pericoop. Ja, je kan het ook moeilijk bij hoofdstuk 14 trekken. Je kan het ook moeilijk een eigen hoofdstuk maken, want het zijn maar 5 versen. En dus is het gerekend bij hoofdstuk 13. En ik vind hem wel leuk, omdat het wel aansluit. Daar staat namelijk vers 54... En gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hun synagoge vaderland, in een betrekkelijk smalle betekenis van het woord, uiteraard. Dat wil zeggen in het gebied waar, nou ja, waar zijn vader woonde. Waar hij thuis hoorde, naar de menselijke wijs gesproken. En hij leerde hen in hun synagoge. Waarom niet zijn synagoge eigenlijk? Maar goed, hij leerde hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden, let op, hè, hij was in zijn vaderland, ik denk gewoon synagoge van Capernaum of zo. Of anders daar kort in de buurt, zijn vaderland. Nou ja, het had heel Galilea kunnen zijn, maar hoe groot is Galilea? En hij leerde hen in hun synagoge en vroegen, of zeiden, van waar deze, die wijsheid en die krachten. Waar heeft deze, die wijsheid en die krachten vandaan? Of krachten slaat op wonderen die hij eventueel deed, dat weet ik niet zeker. Het kan ook gewoon, de uitdrukking kan ook gewoon betekenen krachtige wijsheid. Een sterke wijsheid. Maar maakt het verder niet uit. De vraag is namelijk, waar heeft hij dit vandaan? En impliciet is de vraag, wie is deze? Dat hij die wijsheid en die krachten heeft. Want wat iemand ook heeft, het bepaalt zijn identiteit. Dus van waar, waar heeft hij het vandaan, kun je heel letterlijk opnemen. Je kunt het ook iets breder nemen en zeggen, wat is dat voor iemand? Maar dan nog, als je moet uitleggen wat voor iemand dat is, dan kom je toch terecht bij waar hij dan zijn krachten, dan wel zijn wijsheid vandaan heeft. Waar heeft deze die wijsheid en die krachten? En natuurlijk, je kunt het wegredeneren, kan altijd. Je kunt altijd alles wegredeneren. Je kunt altijd zeggen, nou ja, hij was een profeet. En sommigen vinden dat niet eens voor de hand liggen. Die zeggen gewoon, hij was nou eenmaal God. En waar die het vandaan heeft, ja, uit zichzelf. Maar goed. Maar de vraag is, waar heeft hij deze wijsheid en die krachten vandaan? Is deze niet, ziet u dat het gaat om wie hij is ook, is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn, in de zin van Ja, een timmerman wordt niet geacht wijs te zijn, kennelijk. Ook daar bestaat ook verschil van mening over, hoor, overigens. Er zijn nogal wat spreekwoorden trouwens die juist spreken over de wijsheid van de timmerman. Want die wordt geacht kans te zien om wat dan ook te construeren, hoe ingewikkeld ook. Hè? Want zijn ogen zien, kunnen ze handen maken, heet zoiets. Hè? Maar goed. Is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas en zijn zusters, zijn ze niet allen bij ons? Let u op, het bevestigt wat ik daar straks als argument gebruikte in Johannes 1. Zij hadden hem kunnen kennen, ze hadden hem moeten kennen. Want als zij wel kennen, Jacobus en Jozef en Simon en Judas en zijn zusters en wie het maar waren, de timmerman en zijn moeder, Maria, dan hadden ze hem ook moeten kennen, maar ze kenden hem niet. Niet in Johannes 1 en ook hier niet. Ze komen niet verder dan hij is de zoon des timmermans, met een vraagteken overigens. Is deze niet de zoon des timmermans? En als hij dat is, vanwaar dan deze dit alles? En in gewoon Nederlands is de vraag dus, waar is die zoon des timmermans dan geweest? En waar heeft hij die wijsheid opgedaan? Bij een andere gelegenheid staat er, misschien lees ik het hier nog, maar dat weet ik niet. Staat er zelfs, vanwaar deze die wijsheid, daar hij die toch niet geleerd heeft. Dat wil zeggen, ze hebben hem op school gemist. Althans, ze weten zeker dat hij niet gestudeerd heeft onder de Joden. En dus, van waar dan wel? En het wijst er allemaal op dat hij kort geleden teruggekeerd was uit het buitenland, uit een lang verblijf in het buitenland wel te verstaan. Overigens hebben we hier natuurlijk ook een opsomming van broers, namelijk Jacobus en Jozes, dat is Jozef gewoon hoor, maar dan in het Grieks hè. Ja, Jacobus en Jozef en Simon en Judas. Ik denk dat we van deze Jacobus en Judas die brieven hebben. Aan het eind van de Nieuwtestamentische brieven, dat weet u, hè? Een van Jacobus en een van Judas. Ik weet, die dingen worden ook weggeredeneerd omdat men de behoefte had aan een godin. Het is altijd zo geweest, de geschiedenis door. Je kan wel een god hebben, maar je moet ook een godin hebben. Al was het maar om de vrouwen tevreden te stellen. En in het christendom heeft men Maria die positie toegewezen als moeder gods. En het idee dat ze het hier op aarde deed met een man, al was het dan ook haar eigen man, dat kon men daar niet mee in overeenstemming brengen. Dus men heeft van Maria de eeuwige maagd gemaakt. En dus kan ze geen andere kinderen gehad hebben dan alleen maar die ene. En toen is er een constructie bedacht waarbij zijn broeders zou kunnen betekenen zijn neven of zijn buurjongens. Dat zou ook inderdaad kunnen. Ik zei toch, als je het weg wil redeneren, kun je dat doen. En het wordt ook hardnekkig gedaan. En elke keer als je nu zo'n vers tegenkomt, raak je in die problemen. Terwijl er geen enkele aanleiding toe is eigenlijk. Zijn gewoon de volgende kinderen uit Jozef en Maria. Mag niet al te moeilijk zijn. Maar goed, dat is nou ons punt niet. Ons punt is, waarom kennen ze hem niet? Want dat staat hier toch. Nou ja, ze weten wie iemand vertelt het en dan zeggen ze, is hij dat? Ja, ja, we herinneren ons van een jaar of 18 geleden of van 28 jaar geleden. Wellicht, oh ja, we hebben wel eens gehoord dat er nog een oudere zoon moet zijn boven Jacobus. En dat is hem dan, maar waar heeft hij in vredesnaam die wijsheid vandaan? En dat staat er dus twee keren, in vers 54 en in vers 36. Vanwaar deze dit alles? En zij struikelden, staat er, over hem. Zij werden aan hem geërgerd. Die dingen gebeuren tot vandaag, hè. Als iemand zich onaangepast gedraagt of afwijkend gedrag vertoont, dan wel, en dan komt een mooie Nederlandse uitdrukking, zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, zo heet dat, in Nederlandse beeldspraak, ja, dan struikelt men daarover. En dat gebeurt hier uiteraard ook. Maar Jezus zei tot hen, en dan komt hij, hè, gewoon lezen wat er staat, hè, een profeet, want dat is wat hij is. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Dan wel in zijn huis. In zijn eigen huis, woonplaats. In zijn eigen vaderland. En zo begon het stukje. Gekomen zijnde in zijn vaderland. Dat is dan toch in ieder geval Galilea. En in het bijzonder het gebied bij het meer van Galilea. Capernaum. En iets verder naar het westelijk wellicht Nazareth. Maar hij zegt, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. En ik weet niet of hij hem volgt, ik heb soms mijn twijfels. Maar wat er echt gewoon staat is, dat de profeet geëerd is, niet in zijn vaderland, en dus wel in andere landen. En hij spreekt over zichzelf. Met andere woorden, in andere landen wordt hij geëerd, maar in zijn vaderland, zijn eigen vaderland, niet. Los van of dit een spreekwoord geworden is na die tijd, of dat dit al een spreekwoord was voor die tijd, dat kan heel goed, want het laat zich makkelijk plaatsen, ook binnen het Bijbels kader, zal ik maar zeggen, in verband met de profeten van het Oude Testament. Maar je moet hem wel letterlijk nemen natuurlijk. Kortom, een profeet, en met name deze, is geëerd. Maar niet in zijn vaderland. En in zijn eigen huis. En waarom dat is, waarom hij hier niet geëerd wordt, staat er in het volgende vers achter. Al heeft dat vers ook een geschiedenis achter zich inmiddels. Maar er staat, hij heeft al daar, in zijn vaderland dus, hij heeft al daar niet vele krachten gedaan. En dus maar weinig krachten. En in dit geval lijkt het me duidelijk dat het over wonderen gaat. En dus in tweede instantie zeg ik, nou ja, dat zal dan in vers 54 ook wel zo zijn. Maar dan nog, die wonderen bekrachtigen de prediking. Onder het motto, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Maar er staat, hij kon al daar, of hij heeft al daar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof. Elders staat zoiets als, hij kon dat niet vanwege hun ongeloof. En daar heeft men weer van gemaakt, nou ja, de Heer wil onder ons krachten tekenen, wonderen doen, maar alleen als wij geloven dat hij dat gaat doen. En als wij dat niet geloven en dus ongelovig zijn, kan hij het ook niet doen, want hij heeft ons geloof nodig om zijn krachten te doen. U weet, want dan ben je ziek en dan kom je om genezing bij degene die dat predikt en dan wil het niet lukken en dan zegt hij, dat is je schuld van je ongeloof, hè? Daar worden die teksten voor gebruikt. Maar waar het over gaat is simpelweg dit. Die zegeningen die het gevolg zijn van de krachten. Per slot, het zijn meestal tekenen van genezing. En dat moet je als een zegen beschouwen. Die zegeningen van de Heer zijn heus alleen bestemd voor gelovigen. En dus, deze dingen zijn niet bestemd voor ongelovigen. En als deze mensen in het algemeen ongelovig zijn, is er voor de Heer niet veel te doen. En dat is waar het over gaat natuurlijk. Maar ik hoop dat voldoende duidelijk is uit dit schriftgedeelte, dat zij hem niet kenden en de enige verklaring daarvoor is, maar die staat erbij aangegeven, dat hij dus een tijd lang niet in zijn vaderland geweest is. En dat slaat heus niet op een paar weken of maanden. Dat zijn minstens jaren. En je kunt dus ook concrete vraag stellen, maar waar was hij dan wel geëerd, als het niet in zijn vaderland was. Maar daar hebben we het wellicht nog wel over. En ik sla toch even terug nog naar... Nee, ik sla nog even verder. Naar Marcus 6. Marcus 6. Want daar blijken we te zijn in Nazareth. Hetgeen er in Matthäus 13 niet bij stond, zijn vaderland. Maar ja, dat vaderland is nu helemaal niet tot een paar kilometer beperkt. Daar staat in vers 6, vers 1... Hij ging vandaar weg en kwam in zijn vaderland en zijn discipelen volgden hem. En als Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te leren. En velen die hem hoorden ontzetten zich, zeggende... Vanwaar deze dingen en wat wijsheid is dit die hem gegeven is... Ook, dat ook zulke krachten door zijn handen geschieden. Is deze niet de timmerman? Let op dat hij hier staat. Is deze niet de timmerman? Het andere gedeelte, Matthäus 13 stond... Is deze niet de zoon des timmermans? Maar het een sluit het ander niet uit. Is deze niet de timmerman? De zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en van Judas en Simeon... en zijn zusters niet hier bij ons en ze werden aan hem geërgerd. En Jezus zei tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland... en onder zijn magen, in zijn eigen familie, en in zijn huis. En hij kon, kijk hier staat hij kon al daar geen kracht doen... Dan hij legde weinigen zieken de handen op en genas zijn. Hij deed het wel, maar slechts aan weinigen vanwege hun ongeloof. Weet u nog? En hij verwonderde zich over hun ongeloof en omging de vlekken daar rondom, lerende. En dan hebben we hetzelfde ook nog even in Lucas 4. En daar zijn we eveneens in Nazareth... En daar wordt iets uitgebreider verteld wat de Heer deed in de synagoge. En dat hij voorlas uit Jesaja. Er staat zelfs bij dat het was uit Jesaja 42 in mijn Bijbel. Want er staat onder vers 19. Hopelijk kom ik daar vandaag nog even, Jesaja 42. En anders Jesaja 61. Maar dan staat er... Vers 22, en zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden, let op, je bent hier in Nazareth, waar de Heer geacht werd, hij wordt geacht daar opgegroeid te zijn. Tot aan zijn 30ste, volgens de traditie. En dan spreekt hij in de synagoge in Nazareth... en dan zeggen ze, is deze niet de zoon van Jozef? Hoeveel mensen wonen er in Nazareth? Hoeveel mensen kunnen er wonen? Niet zoveel, want het ligt op de top van een berg. Dus vooruit maar. En hij zei tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen... medicijnmeester, genees uzelf. Enzovoort. Hè. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is... doe dat ook hier in uw vaderland. In uw vaderland. En hij zei, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in de waarheid, er waren velen... en dan spreekt de Heer over het buitenland. Hij zegt, er waren velen. Weduwe in Israël in de dagen van Elia... toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was... zodat een grote hongersnood werd over het gehele land... en tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, Sarfat, bij Sidon dus, naar een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa... en geen van hen werd gereinigd dan naar Aman de Syriër, in het buitenland... Let op dat dit schriftgedeelte hoort naast Matthäus 13 en Marcus 6, waar we zojuist waren. En hier staat het er gewoon bij, hè? Een antwoord op de vraag, welk buitenland? Nou ja, Syrië wordt genoemd en Sarfat bij Sidon. Die plaatsen ga ik verder niet in, want het ligt me betrekkelijk kort over de grens. Maar het idee van buitenland, dat is duidelijk genoeg. Daar werd Elia naartoe gestuurd, naar het buitenland. Elisa werd gestuurd naar het buitenland. Waar denk je dat de Heer Jezus geweest is al die tijd? Nou ja, in het buitenland dus, lijkt mij. Wij hebben nog enkele van deze aanwijzingen. En in verband daarmee ga ik eerst naar, naar Johannes, hoofdstuk 7. Johannes, hoofdstuk 7, waar wij lezen in vers 26, halverwege het vers. Zouden nu wel de oversten waarlijk weten dat deze waarlijk is de Christus? Maar daarna komt er toch twijfel. Doch van deze weten wij van waar hij is. Maar de Christus, wanneer hij komen zal, zo zal niemand weten van waar hij is. Dat is dus volgens de Joodse traditie. Als de Messias komt, weten we niet van waar hij komt. Hebben jullie dat nog? Nou ja, en op het allerlaagste niveau wordt het hier toegepast. Als deze Jezus de Christus is, en kennelijk twijfelen ze daar niet aan, dan zeggen ze, nou ja, dan worden wij geacht niet te weten van waar hij komt. Maar ja, van deze weten we het wel, want hij komt uit Nazareth. Hij komt uit Galilea. Maar let op de traditie die zegt, als de Messias komt, weten we niet van waar hij komt. Wij redeneren dat meteen weg en zeggen, nou ja, als hij komt, dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Hij komt uit de hemel. Zie? Maar niettemin op het aardse niveau, waar komt hij eigenlijk vandaan? En in hoeverre weten wij eigenlijk waar hij vandaan komt? Bovendien zou men er meteen naast leggen, hoofdstuk 9, vers 29. Van Johannes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar deze weten wij niet van waar hij is. En hoewel in hoofdstuk 7 staat, wij weten van waar hij komt, staat hier toch, maar wij weten niet van waar hij is. Ze zijn dus toch heus zijn spoor op een of andere wijze bijster. En daar gaat het maar om. Dat betekent dus dat hij aan het begin van zijn zogeheten openbare optreden, dat hij zomaar uit het niets ten tonele verschijnt. Met een verhaal erbij, hij is de zoon van de timmerman uit Nazareth, maar toch weten we niet waar hij vandaan komt. En dus, impliciet, wij weten niet waar hij in die tussentijd allemaal geweest is. Dat moet het betekenen. En nu we hier toch zijn, dan ook maar Johannes 8, de tussendoor. Waar staat in vers 48. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem, zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en de duivel hebt? Een Samaritaan. Nou ja, daar zit natuurlijk ook van alles achter, wat ik u nou niet ga vertellen. Maar er is dus uitgebreid twijfel over wie hij is en waar hij vandaan komt en waar hij geweest is. Dat weten ze dus niet. En het enige antwoord op die kwestie is, hij was in het buitenland. En als je een link wil hebben, dan toch Samaritaan. Dat is natuurlijk wel een aardige, want Samaria was het gebied van de 10 stammen van Israël. En met name van Efraïm. En Samaria was zelfs de hoofdstad van het 10-stammenrijk als stad. Was de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En het lag inderdaad in Efraïm, want dat was de belangrijkste stam met het eerste geboorterecht aan het hoofd van de 10 stammen. Zodanig dat zelfs de 10 stammen worden aangeduid in de Bijbel met alleen die ene naam Efraïm. Samaria dus. Afgezien daarvan, in het Oude Testament vind je Israël uitgebeeld als twee vrouwen, de beide vrouwen van Jehovah. De een heet Jeruzalem en de andere heet Samaria. Bij gelegenheid. Maar die dingen ga ik nou niet uitleggen. Het verklaart trouwens ook meteen waarom de Heer Jezus voorgesteld wordt in zijn eigen gelijkenis als de barmhartige Samaritaan. Ja, ja. Dan heb ik het nog niet eens over het verhaal van... Er waren eens 10 melaatsen. Dit is geen sprookje. Er waren eens 10 melaatsen. En ze werden alle 10 genezen en ze gingen naar de priester om zich te laten zien. Er kwam er maar 1 terug. Het begon met 10, maar het was 1. 1 Samaritaan. Hetgeen uiteraard een beeld is van de bekering van de 10 stammen van Israël. Maar vooruit. En dan heb ik nog eentje voor u. Een heel aardige, een leuke vind ik die persoonlijk. Dat is, hij is niet sterk, maar hij is wel leuk. Dat is in Marcus 4. Het gedeelte vanaf vers 35. En op dezelfde dag als het nu avond geworden was, zei hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde, laat ons de zee oversteken. Dat is het meer van Galilea. Hè? En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. Er waren een heel konvooi, waren ze onderweg. Om de zee over te steken. Kun je het je voorstellen? Kun je begrijpen wat erachter steekt? Internationale reizen van de Heer Jezus. Over de zee heen. Met konvooien van schepen. We denken, dat kan niet, want dat hebben ze pas gedaan in de 17e eeuw. Nou, 16e eeuw. 17e eeuw. Scheepvaart over heel de wereld in kaart brengen. Ontdekkingsreizigers, u weet wel, Magellaan en Marco Polo en James Cook en Roggeveen. Wie waren die lui allemaal ook alweer? Noem ze maar op, hè? Die lui, hè? Captain Bligh. Ja, die was er ook nog, ja. Dat is een ander verhaal. Maar goed, dus we denken, dat is maar recent. Maar dat is natuurlijk misverstand, hè? Zo was dat niet. Maar goed, daar ga ik verder niet over spreken. Nu niet. Ik verder niet over spreken. Het gaat om het plaatje wat we hier voorgeschoteld krijgen. Ze namen hem mee in het schip en er was een hele verzameling schepen. Een konvooi heet zoiets. En er werd een grote storm van wind en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. Het schip werd vol, liep vol. En hij was in het achterschip slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan. Kun je het je voorstellen? Een schip in een storm. Dat gaat op en neer en links en rechts. En dat maakt slagzeilen langs alle kanten en het schept water. En de Heer Jezus ligt in het achterschip te slapen. Te slapen. Nou ja, dat kan helemaal. Zou u slapen dan onder dat soort omstandigheden? Hoe kan een mens zo slapen? En het antwoord is, dat kan alleen als je het gewend bent. En dat is mijn argument. Hij was het gewend. En ik denk dat hij ergere stormen heeft meegemaakt in de loop der tijd. Bij het oversteken van de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan. We zien wel de Stille Oceaan, de Grote Oceaan, hoe heet die, de Pacific. Waarom niet? U weet toch dat toen in de 16e, 17e eeuw die ontdekkingsreizigers hetzelfde deden en al die eilandjes in de Pacific, in de Grote Oceaan, in kaart brachten en bezochten. U weet wel, al die eilandengroepen en zo, Paaseiland en wat was het, Tahiti en al die, hoe die eilanden maar heten, de Polynesische en Melanesische eilanden enzovoort. Daar woonden mensen toen ze daaraan kwamen. En wij zeggen, Columbus ontdekte Amerika in 1492. En wat vond hij daar? Mensen. Dus hij heeft Amerika niet ontdekt. Dat kan niet. Ze waren voor hem geweest. En misschien dan in nog kleinere schepen dan dat van Columbus. Want het was maar een klein bootje. Maar ik denk dat het grotere schepen waren dan die van Columbus. En dat het meer dan 1000 jaar daarvoor. Nou ja, 1500 jaar daarvoor. Misschien nog wel langer daarvoor al had plaatsgevonden. Maar goed. Maar dit is maar een plaatje op een klein zeetje, het meer van Galilea. Iemand zegt, ja, maar het is een binnenmeer. En staat de wind van de verkeerde kant komt, dan valt het op die water. En dat kan enorm tekeer. Ja, dat weet ik. Maar niet zo erg dan dat je ervan wakker wordt. Wees lief. En het bewijs lijkt mij... Althans, nee, het bewijs niet. Maar het suggereert, lijkt mij, dat hij wel wat gewend was... aan reizen over zee. En dat zo was, dat het echt, echt waar was... en dat hij het buitenland bezocht heeft, daar ben ik van overtuigd. En nog steeds op grond van de Bijbel zelf. Al het andere, dat... nou ja, dat weet je nooit helemaal zeker. Maar in de Bijbel zelf vinden wij die dingen terug. En nou weet ik niet zeker, ik geloof dat ik dat al aangehaald heb... naar aanleiding van... van nog steeds Lucas 2. Maar ik waag het er toch maar op. Ik neem u er even mee naar Jesaja. Jesaja. Dat is een van die profeten die dan toch uitdrukkelijk zegt... en dus ook expliciet bedoel ik, zegt... dat de zaligheid als zodanig niet terecht zou komen bij Israël of wat er voor door moest gaan. Dat wil zeggen, dat was het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. Maar het zou ergens anders terechtkomen, hetgeen bij gelegenheid vragende wijze wordt gesteld in bijvoorbeeld Jesaja 53, de eerste verse. Het zijn niet de eerste versen. Oh ja, het zijn wel de eerste versen. Vragende wijze. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Is de vraag. Suggererend dat dat toch niet gebeurd is aan of voor... of bij degene die daar het eerst voor in aanmerking kwamen. En daar gaat het me nu maar even om. Ik ben nog even aan het zoeken, maar ik kan ze gewoon niet vinden. Maar het was in ieder geval vragenderwijs. Daarnaast hebben wij in Jesaja 49... Jesaja 49, en daar ben ik vast wel eens eerder met u geweest... bij die profetie die aangehaald wordt door Simeon... Niet Simon Petrus deze keer, maar Simeon in Lucas 2 in de tempel. Die zegt, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die zaligheid die zou zijn tot licht der heidenen en tot aan de einden der aarde. En ja, het hele punt zit vast daar op vers 6... Maar ik grijp iets verder terug. Het gaat namelijk over de staat boven het hoofdstuk... wat genoemd wordt in deze hoofdstukken... de knecht des Heren. En er is altijd een discussie over de vraag... wie is die knecht des Heren? En degene, dat zijn de Joden... degene die niet willen geloven in dat het over de Heer Jezus gaat... en dus over de Messias als zodanig... die hebben uitgevonden dat het over hen zelf gaat, de Joden namelijk. En ze zeggen, wij zijn die knecht des Heren. Er zit een kern van waarheid in. Maar het is als zodanig is het niet correct. Ondanks dat die knecht in vers 3 van Jesaja 49 wel degelijk Israël heet... Daar staat dat, hè? Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël... door welke ik verheerlijkt zal worden. En de Joden zeggen dus gewoon, dat zijn wij. Maar het is een misverstand. Het is namelijk de Messias zelf, want hij is Israël. En voor zover men tot Israël behoort... behoort men tot de Messias. En zolang men de Messias... niet als zodanig erkent, heeft men geen deel aan hem. Misschien vertel ik u toch wat vreemds of wat nieuws. Nu, maar dat ga ik toch maar even proberen. In het Johannesevangelie, ik meen Johannes 15... vertelt de heer een soort gelijkenis. Een uitgebreide metafoor is het eigenlijk. Hij zegt, ik ben de wijnstok. En gij zijt de ranken. Dat is een zeer omstreden zaak, wat de heer daar vertelt. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. En wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. En wie geen vrucht draagt, die wordt afgesneden. En dat soort dingen meer. En er wordt van alles aan opgehangen. Omdat men geneigd is de Bijbel te lezen alsof die alleen maar iets te zeggen heeft over onze eigen zaligheid. En over het hier en nu. En als wij nou maar goed in de Heer blijven, komt het goed. En als we de Heer loslaten, dan komt het niet goed. En al dat soort dingen meer. De uitspraken worden ook gebruikt voor de zogeheten leer van de afval der heiligen. Namelijk, als je niet in hem blijft, dan word je alsnog afgesneden. Kun je ook mooi leggen naast Romeinen 11... in verband met die olijfbomen en zo, met die takken. Maar het is een misverstand, want waar het feitelijk over gaat, en dat blijkt gewoon uit vergelijking met wat er nog meer in de Bijbel staat, is dat de wijnstok een beeld is van Israël. Dat staat er ook gewoon. De Heer had een wijngaard geplant. Staat in de profeten. Ook onder andere in Jesaja. Jesaja 5 bijvoorbeeld. En die wijnstok en zelfs de wijngaard is een beeld van Israël als volk van God. Maar de Heer versmalt het en zegt in Johannes 15... ik ben de ware wijnstok. Waarmee hij dus ook zegt, ik ben Israël. En als je mij niet kent of niet wil kennen, word je afgesneden. Al was je ook van geboorte een Israëliet. Heb je die nog? Dat vind je ook in Johannes terug. Overigens, met name in het Johannesevangelie, waar de Joden in Johannes 8, meen ik, zeggen, wij zijn Abraham's zaad enzovoort. Met andere woorden, komt het ons wel goed. En dan zegt de Heer, nou, als je Abraham's zaad was, zou je geloven zoals Abraham. En een andere uitspraak is nog die van, de Heer kan zelfs uit stenen Abraham's zaad verwekken. Dus ik zou er maar niet al te zeker van zijn dat het je wat oplevert. En hij zegt zelfs, jullie zijn van uw vader de duivel. En dat is toch een heel andere zaak. Het punt is namelijk, men kan wel een Israëliet of een Jood zijn, maar als men niet gelooft in de Messias, heeft men aan Israël echt geen deel, ook al stamt men er vanaf. Onder het motto, het is niet alles Israël wat uit Israël is, nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn ze alle erfgenamen. Dat is Romeinen hoofdstuk 9. En we zouden begrijpen dat de hoedanigheden van Israël eigenlijk in hoogste instantie vastliggen in hem die de personificatie is van heel het volk. De Messias namelijk. En over hem gaat het. En hij is dus de echte Israël, om zo te zeggen. Mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Dat was Jesaja 49, vers 3. En ik vestig uw aandacht er dan maar op dat in het algemeen, in orthodox-christelijke kring, er geen twijfel over is dat die knecht des Heren, dat inderdaad de Heer Jezus Christus is. Alleen raakt men daar in de problemen als men zegt, maar dat heet toch Israël, die knecht des Heren? En die hebben daarna een probleem. En de Joden komen van de andere kant. Die zeggen, het staat toch, de knecht is Israël, dat zijn wij. Nou ja, enzovoort. En men komt er daarna niet meer uit natuurlijk. Maar het gaat over de Messias. En Christus dus. En dat hij de naam Israël draagt. Nou ja, dat is de naam van Jacob. En de Messias draagt ook de naam van David trouwens. Ook letterlijk in de Bijbel. Hè? Mijn knecht David zal koning over hen wezen. En het is heus Christus zelf. En zo verder. En hier wordt besproken, ik zal het snel doen, want ik denk dat ik het vaker verteld heb hier, Hier wordt besproken wat eigenlijk de opdracht of het doel was van het optreden, de bediening van de Heer Jezus, met name in zijn eerste komst. Er staat namelijk dat God door hem verheerlijkt zou worden, dat is vers 3, en dan vers 4. Doch ik zeide, en daar is dus eigenlijk Christus zelf aan het woord. Hij zegt, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht, gewisselijk, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. In gewoon Nederlands, ik heb gedaan wat ik moest doen, maar helaas heeft het geen resultaat gehad. Maar niettemin krijg ik loon voor mijn arbeid, want ik heb wel mijn werk gedaan, staat er. Dat is vers 4. Waarna de vraag is, maar wat was dan het doel van zijn arbeid? En dat staat in vers 5. En nu zegt de Heer, die mij zich van moeders buik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Maar het had net zo goed vertaald kunnen worden met, maar Israël heeft zich niet laten verzamelen. Het is maar hoe je het interpreteert. En het probleem hiervan is dat dit natuurlijk profetisch is, want het spreekt vooruit uit de dagen van Jesaja over de dagen van de Heer Jezus. Dat is zo'n 700 jaar te gaan nog. En wij leven 2000 jaar ongeveer na die dagen. Dus vooruit maar weer. Maar het punt is dat de Heer dus als knecht des Heeren Jacob dan wel Israël zou wederbrengen tot God. Kortom, hij zou die wijze Israël verzamelen. Maar dat is niet gebeurd. Dat wil zeggen, Israël liet zich niet verzamelen. En wat dat betekent, die is makkelijk genoeg. Wij worden geacht te weten uit het profetisch woord dat inderdaad de Messias Israël zou verzamelen, maar dat zou gebeuren door de bekering van dat volk in het algemeen. Maar in het bijzonder, dan wordt hij alweer moeilijker, in het bijzonder door de bekering van Juda, het Joodse volk namelijk. Want de Messias zou immers de troon van David herstellen in Jeruzalem. Maar de troon van David is die troon uit Juda. En dus in de eerste plaats over het Joodse volk. En wij weten dat met grote zekerheid, omdat een en ander door Daniël natuurlijk specifiek vermeld is geworden. Waarbij de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk alsnog in Jeruzalem te vestigen gerelateerd wordt aan de bekering van het Joodse volk. Met name in Daniël 9, de beroemde profetie over de 70 weken. Namelijk 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad om enzovoorts. En daarmee gaat het dus over het Joodse volk als zodanig. Maar het Joodse volk als volk is in de eerste komst van Christus en tot vandaag niet tot geloof gekomen. Nee, enkelingen eruit. Oké, velen eruit, maar niet het volk als zodanig. En daar gaat het maar om. En dus gaat het hele verhaal niet door. Het is niet gebeurd. En dat is wat hier beschreven wordt. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het gaat natuurlijk toch om het wederbrengen van Jacob, Israël. Kortom, niet maar het tweestammenrijk Juda, maar heel Israël. Maar het hangt op Juda. Het moet beginnen bij Juda, en anders gaat het niet gebeuren. En pas als aan het eind van de 70ste week van Daniël, die nog toekomst is, het Joodse volk officieel tot bekering komt, zal het tot gevolg hebben de wederkomst van Christus en met in het verlengde daarvan het herstel van de troon van David in Jeruzalem. Die heb je toch, hè? Goed. Nou ja, vers 5 eindigt met, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Dat wil zeggen, vers 4 en 5 kun je naast elkaar lezen, dat heeft dezelfde structuur. En de beide versen eindigen met te zeggen dat hij wel degelijk loon zal ontvangen voor zijn arbeid. En wij weten hopelijk dat dat loon in de praktijk is de gemeente. Want die wordt beschreven als loon voor van zijn arbeid. En de vraag is nog, maar hoe zou de Heer Jezus dat dan doen, Israël verzamelen? Nou ja, dat is hetzelfde als de vraag, hoe zou zo'n volk tot bekering moeten komen? En dat is makkelijk te zeggen, ze zouden tot geloof moeten komen, maar hoe zouden ze geloven zonder die hun predikt? Met dank aan Romeinen hoofdstuk 10. Kortom, dat geldt tot vandaag. De prediking heeft tot doel de bekering van de hoorder. En dat is dus wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn eerste komst. Het evangelie prediken. Aan wie? Aan Israël. Ja, niet alleen aan de Joden dus. Maar aan Jacob staat er met uitdrukkelijk. En niet aan Juda. Dat wil zeggen, aan alle stammen van Israël, waar ter wereld die zich dan ook zouden bevinden, eventueel. En als die stammen van Israël ergens kunnen terechtkomen in de wereld, dan kan de Heer ze ook achterna reizen. Die begrijp je toch, hè? Ja, als er in Amerika mensen wonen, zal ik maar zeggen, dan kun je ook met een scheepje vanuit Portugal kun je er naartoe varen. Columbus. Om maar eens wat te zeggen. Alsnog. Hè? Ja. En dat heeft de Heer dus kennelijk gedaan, dat denk ik. Maar de sterke uitdrukking komt nog. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Je zou die twee uitdrukkingen naast elkaar of onder elkaar moeten schrijven, hoe je dat maar doet. Het is gewoon een parallelisme. Om namelijk op te richten de stammen van Jacob, dat zijn er in ieder geval 12. En daarna staat er precies hetzelfde, om weder te brengen. Dat is hetzelfde dus als oprichten. Om weder te brengen, de bewaarden staat er in Israël. Ik weet niet waarom men het vertaald heeft met bewaarden. Weet ik niet zeker. Het heeft iets van doen met die klinkertekens uit de Masoretische tekst van de Bijbel. Maar ik zeg altijd, daar hoef je niks van aan te trekken van die klinkertekens, want die maken officieel geen deel uit van de Hebreeuwse taal. Ik bedoel dit, of er nou Natsar staat of Netzer, je schrijft het echt exact precies hetzelfde. Het probleem is echter dat als de Masoreten zeggen het is Natsar, dan betekent het zoveel als bewaarden. En als er Netzer staat, betekent het gewoon takken, loten, reizen, reisjes, stammen. En ze hebben ervan gemaakt Natsar, maar dat had Netzer moeten zijn gewoon, dat vind ik, want dat blijkt uit het parallelisme. Want oprichten en wederbrengen is hetzelfde. Jacob en Israël is uiteraard hetzelfde. En stammen en bewaarden is ook hetzelfde. Kortom, men had het niet moeten vertalen met bewaarden. Hoewel, dat kan. Maar het idee blijft dat het nog steeds gaat om die stammen. Met een ander woord voor stammen. Want een stam is een loot, een end, een tak, een branch in het Engels. Dus om weder te brengen de stammen van. Het wordt dan niet in, maar van. Dat hele woord in staat er überhaupt niet. Dat is allemaal interpretatie, hè? Er is niks verkeerds mee, maar toe maar. Dat we kunnen zijn de bewaarden van Israël. Maar het zijn gewoon de stammen van Israël. En impliciet, die worden bewaard. En zullen hersteld worden. Maar er staat uitdrukkelijk bij, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn. Het aardige is bovendien, ik heb het voor de zekerheid nagekeken, dat woord heil, daar staat gewoon letterlijk Yeshua. Exact de naam die in het Hebreeuws gegeven wordt aan Jezus. Yeshua, Joshua. U weet wel, hè? Messiaanse Joden die vinden dat je Yeshua moet zeggen. Want ze houden niet van Grieks en dus niet van Jezus. Het moet Yeshua zijn, maar dit woord staat er. Om mijn Jezus te zijn. Tot aan het einde der aarde. Wat staat hier? Ik keek het na, ik weet niet meer welk commentaar het was. En begrijp je me goed, ik kijk alleen maar in goede commentaren. In mensen die, in geleerden zal ik maar zeggen. Niet in flauwekul verhalen die gemiddeld op de boekentafel liggen, voor zover die er nog liggen. Maar gewoon de serieuze, weet u wel, van de echte geleerden. Wat zeggen die ervan? En de, een van die lui die zei, nou ja, niet letterlijk. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Niet letterlijk, want de Heer predikte in Judea, stond er. En dat is een grote misser. In de eerste plaats omdat de Heer predikte in Galilea, meer dan in Judea. Maar misschien bedoelde de man alleen maar In het land der Joden. Oké, dat is dan inclusief Galilea. Maar het is niet nauwkeurig uitgedrukt. En in de tweede plaats, de Heer predikte alleen in Judea. Dat is een vooroordeel. We hebben maar 3,5 jaar hooguit van een openbaar optreden van de Heer Jezus. Waar was hij de andere 30 jaar? Dat is een vooroordeel. En als simpele feit dat de man schrijft, niet letterlijk, moet je dus meteen aan het denken zetten. Het betekent dus dat je dat er wel in kunt lezen. Alleen hij wijst het af, want zegt hij, hij predikt alleen in Judea. Maar dat kan hij niet bewijzen. Dus wordt je eerste optie toch wel letterlijk. En dat geloof ik ook, dat het letterlijk was. En dat weet ik tamelijk zeker, omdat wij een parallel hiervan hebben, niet alleen in Lucas 2, maar daar hebben we eens bij stilgestaan, maar we hebben ook die parallel in Handelingen 13, die ik dan misschien al met u heb aangehaald, waar Paulus en Barnabas op hun eerste zendingsreis terecht zijn in Antiochië. En waar de heidenen belangstelling hebben voor wat Paulus predikte in de synagoge. En dan staat er in vers 42 van Handelingen 13. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. De heidenen hadden belangstelling voor de prediking van Paulus. Ze waren dus ook min of meer welkom. Ze waren welkom. En op de volgende Sabbat, vers 44, kwam bijna de hele stad samen om het woord Gods te horen. Maar toen werden de Joden tot jaloersheid verwekt door wat Lo-Ami was. Volgt u mij? Zo staat het er niet. Maar het is wel zo. En ik citeerde dus woorden van Mozes, hè? Uit Deuteronomium. En van Paulus, die het aanhaalt in Romeinen 10. Maar er staat, de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid, dat is jaloezie, nijdigheid, afgunst, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd. Staat ook in Jesaja. Het is een tegensprekend volk. Wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Eerst, misschien in volgorde, maar primair in belangrijkheid uiteraard. Hè? Namelijk in de eerste plaats, dat is wat ik u dus straks zei. Als dat koninkrijk van de Messias op aarde moet komen, dan begint dat bij de bekering van het Jodendom. En als dat uitblijft, komt dat koninkrijk niet. En daarom komt het vandaag ook niet. En dus Evangelisch kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood, logischerwijze. Dus het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. Dat betekent toch, wij richten ons op de heidenen. En het impliceert, wij gaan naar de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot heil, lazen we in Jesaja 49, tot aan het uiterste der aarde. En dat is rechtstreeks geciteerd, inderdaad, uit Jesaja 49, vers 6. En inderdaad, zei ik, omdat het in mijn Bijbel er gewoon ondergedrukt staat, hè. De verwijzing naar Jesaja 42, vers 6 en 49, vers 6. En natuurlijk Lucas 2, omdat Simeon dat aanhaalt. Heb je hem nog? Als nou deze woorden van Paulus betekenen, en er wordt niet aan getwijfeld, tenminste, niet dat ik weet. Als die woorden nou betekenen dat Paulus en de zijnen het evangelie zouden prediken aan de heidenen en dus voor dat doel naar de heidenen zouden gaan. En nogmaals, met alleen Handelingen 13 twijfelt nooit iemand daaraan. De commentatoren ook niet. Die zeggen gewoon, nou ja, die Joden wijzen het af. En dus gaat Paulus verder met zijn prediking aan de heidenen. En daarom, dat is niet correct wat ik nu ga zeggen, maar dat is wat zij zeggen. Daarom heet hij ook de apostel der heidenen. Het is bekend dat Paulus de heidenen het evangelie gepredikt heeft. En ook inderdaad bij een volgende gelegenheid zelfs naar Europa overstak, weet je wel. Van Troas naar, waar was het naartoe? Naar Filippi enzovoort. En dat soort dingen. Paulus met zijn grote zendingsreizen onder de heidenen enzovoort. Wel, als het dat dan betekent, en zoals ze zegt, daar wordt gewoonlijk niet aan getwijfeld dat het dat betekent, dan wil het dus zeggen dat die betekenis hangt aan Jesaja 49. Die uitspraak die we net gelezen hebben, en Paulus past hem op zichzelf toe. Namelijk, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Maar u en ik weten dat deze woorden uit Jesaja 49 niet in eerste plaats spreken over Paulus, maar in de eerste plaats spreken over de Messias. Want anders moet je tot de conclusie komen dat al deze hoofdstukken die gaan over de knecht des Heren hier in Jesaja, dat al die hoofdstukken spreken over Paulus, die dan die knecht des Heren is. En hij is een knecht des Heren, een dienstknecht des Heren, maar niet de hoogste. Het is een afgeleide waarheid. En inderdaad, ook Paulus was van moedersbuik aan, dat vertelt hij bij gelegenheid ook, voor deze bediening bestemd. Maar we zeggen hooguit, Paulus is een type van Christus. Of beter nog, met Bijbelse termen, Paulus is een navolger van Christus. En heeft Christus tot voorbeeld. Maar het blijft zo dus, dat als deze woorden op Paulus van toepassing gebracht kunnen worden, en Paulus zegt dat dat zo is, dat hij zou gaan naar de heidenen, tot licht der heidenen, tot om zijn heil te zijn, tot aan het einde der aarde. En als dat betekent dat Paulus dus dit zou doen, betekent het ook dat de Heer Jezus dit zou doen. Dezelfde betekenis, maar toegepast op degene die in de eerste plaats die knecht des Heren is. En waarom ook niet? Ik moet er meteen bij zeggen dat voor zover die knecht des Heren toch Israël is, zal Israël zelf in de toekomst alsnog over de hele wereld het evangelie prediken. Maar dat is weer een afgeleide waarheid. Dat heb je nou eenmaal in de Bijbel. Dat maakt Bijbelstudie aan de ene kant moeilijk, aan de andere kant verbazend interessant. Dat die profetieën meerdere lagen, meerdere toepassingen kennen. Maar ze moeten wel consequent worden toegepast. En dus, als het betekent dat Paulus tot de einde der aarde zou reizen, en daar wordt niet aan getwijfeld, betekent het ook dat de Heer Jezus dat zou doen. En ik denk ook dat hij dat gedaan heeft, zo letterlijk mogelijk. En dat hij in de eerste, niet uitsluitend, maar dat hij in de eerste plaats gepredikt heeft aan de bewaarden in Israël, met dank voor die vertaling toch, maar dat zijn gewoon de stammen van Israël waar ook ter wereld. En als het al ergens was specifiek, in een speciale plaats, moet het geweest zijn, maar die heb ik natuurlijk al eens eerder genoemd, moet het geweest zijn in Brittannië, omdat die naam gewoon in vers 8 staat. Nog afgezien van dat Engeland eigenlijk ook gewoon betekent einde der aarde. Want Engel is nog steeds angel, de hoek, en dus het einde, de uiterste richting is dat, hoek. U weet wel, de vier hoeken der aarde, enzovoort. De uiterste richting, Land's End. Engeland, dus eigenlijk hetzelfde. Finisterra, alleen dat is de Spaanse aanduiding van hetzelfde. Maar ja, daar zou Paulus ook naartoe. En u weet toch dat Paulus onthoofd is geworden in Rome uiteindelijk? Mooi, dat is mooi, want er staat niet in de Bijbel, maar als u dat weet en gelooft, dan kan ik u zeggen, dat komt uit de kerkelijke traditie, dat dat gebeurd is, maar de kerkelijke traditie leert dat de man naar het uiterste westen gereisd is, de kerkvaders beschrijven dat, naar het uiterste westen, inclusief de Britse eilanden, en daar het evangelie gepredikt heeft. Meer specifiek ook in Londen, waar de locatie nog tot vandaag wordt aangegeven waar het dan precies geweest zou zijn. En bovendien worden diverse plaatsen aangewezen waar de man bij gelegenheid aan land gestapt is. De Engelsen doen dat, hè. Het is immers een eiland, dus ze onthouden waar iemand aan land gestapt is. Waar Brutus aan land gestapt is, maar dat was nog 1000 jaar eerder. En waar Paulus aan land gestapt is, eerst op het eiland White en daarna aan de kust bij St. Paul's Grove. Het heet nog steeds zo zelfs, enzovoort. Ik bedoel, maar niet omdat ik die traditie geloof, hoewel ik die geloof, maar omdat het gewoon in de Bijbel staat. En los daarvan, en aan het eind van de ochtend, zeg ik, nou ja, men lezen het boek van Collins, weet ik veel, heb je hem bij je nog? Men leest het boek van Collins, die legt meer uit dan ik ooit kan doen in de gauwigheid. En als je die gelezen hebt, dan begrijp je dat men 1000 jaar voor Christus de hele aarde al bevoer enzovoorts. En dat mensen overal kolonies gesticht hebben, nederzettingen en dat soort dingen meer. En dan kun je ook nog, maar daar maakt de man niet zoveel melding van, dan kun je ook zelfs nog zien dat bepaalde Bijbelse namen van de stammen, dan wel de clans van Israël, inderdaad over heel de wereld gevonden worden. Van de Maya's weet ik, de Maya's zijn populair vandaag. Of, nou ja, vandaag weer, gisteren. Ik tot mijn schrik, ik keek in mijn agenda, tot mijn schrik, mijn kalender houdt 31 december op. Dus ik weet niet. Misschien de wereld wel. Maar ja. Maar van de Tolteken bijvoorbeeld, dat is ook zo'n stam daar in Midden-Amerika. De Tolteken, dat weet u toch, hè? Ik denk dat die van Tola afstammen. Kom je in kruiswoordpuzzels nooit tegen als Bijbelse figuur? Tola. Ja, de hoofdstad is nog steeds Tula. De hoofdstad van de Tolteken. Dat is gewoon de naam van een zoon van Issachar. Misschien vergis ik me hoor, maar dan maakt me ook verder niks uit als ik me vergis. Maar zo uit de hoofd, voor zover ik weet, was dat een zoon van Issachar en de vader van de Tolieten. Is dat in de Bijbel? Nee, dat een deel van die familie op het eiland Tulle terechtgekomen is. Dat is Scandinavië. Ja, dat is ook zo. Ze hebben zich gesplitst. En dat ik dat nou zeg is niet om interessant te doen, maar wel om aan te geven dat dit maar een van de vele voorbeelden is van hoe je die stammen van Israël en de clans van Israël, zijn er 70 die in de Bijbel genoemd worden, dat je die namen gewoon terugvindt, ook hier in West-Europa tot in Nederland aan toe enzovoort. Daar is niks moeilijks aan. En ik denk dat de Heer ze bezocht heeft, nog afgezien daarvan. Er bestaan indianenverhalen, het is gauw kerst en je hebt toch alle tijd, dat weet u, hè. Er bestaan indianenverhalen ja. Over de Indianen van Noord-Amerika. Columbus wist daar ook van, trouwens. Voor zover wij weten. Verhalen namelijk dat op zijn minst een deel van de, althans de Noord-Amerikaanse Indianen, ik had het net over Midden-Amerika, Zuid-Amerika, maar op een deel, op zijn minst een deel van de Noord-Amerikaanse Indianen ook een Israëlitische achtergrond heeft. Dan wel een Phoenicische, maar dat is hetzelfde in de praktijk, en dat je daar ook die namen van die stammen tegenkomt. Dat wil zeggen namen van afstammelingen van Jacob als namen van Noord-Amerikaanse stammen. En het verhaal is zelfs, maar dat wordt altijd weggedrukt, maar het is officieel, het verhaal is dat het idee van Columbus wel degelijk was om die 10 stammen van Israël te zoeken. Hij wordt trouwens geacht zelf Joods te zijn. Nee, dat wordt ook bestreden, natuurlijk, maar en op zoek naar waar zijn die andere stammen. Moet er ergens over de oceaan zijn. En waarom ook niet? Dat ligt zeer voor de hand. En los daarvan, en dat wilde ik eigenlijk vertellen, maar ik weet niet waar ik die verhalen gelaten heb, of ik die zwart op wit heb, of dat het in een computer zit. Want ik heb heel wat hele oude boeken uit de 18e eeuw, soms nog ouder, gescand. Ergens in mijn computer zitten. Maar daar zijn verhalen over. Uit de overleveringen van Noord-Amerikaanse indianenstammen, die vertellen dat ze in het verleden bezocht zijn geworden door een wonderdoener, gekleed in het wit, met blauwe ogen, jawel. En ja. En niet één zo'n verhaal, maar een hele reeks onder verschillende stammen. Begrijp je wat ik nou zeg? En ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen kloppen. Met allerlei toelichtingen en noem maar op. En ik meen dat die Collins het verhaal aanhaalt van de traditie van Quetzalcoatl. Als ik dat tenminste goed uitspreek. Dat was ook een blanke die Midden-Amerika bezocht in het verleden. Hij wordt geacht God te zijn. Hij heeft beloofd terug te zullen komen. Maar hij is weggereisd weer naar het oosten om daar te sterven enzovoorts. Ik bedoel, daar hangt zoveel aan. En ja, men redeneert het weg en zegt, ja, er zijn onder allerlei volken, zijn allemaal van die verhalen, dus wat moet je ermee? En mijn argument is, ja, als die verhalen daar zijn, als de helft er maar van waar is, of zelfs maar een kwart, dan heb je toch een sterk punt. En dat bedoel ik nou maar, hè. Iemand zei, maar hij zou toch in India geweest zijn? Dan zeg ik, ja, natuurlijk. Maar het is goed aantoonbaar dat tot in India althans een deel van die 10 stammen van Israël daar terecht is gekomen. Dat is goed aantoonbaar. Collins doet het ook, geloof ik, hè. Die beargumenteert ook dat dat zo is. En ik denk dat je in 18 jaar tijd, laat staan in 28 jaar tijd, dat je een heel eind van de wereld kunt afreizen en heel wat volkeren en landen en eilanden kunt bezoeken. Zeker per schip. En als je daarna in zo'n bootje op het meer van Galilea een storm krijgt, nou ja, zo wat. Dan slaap je rustig door. Denk ik dan wel. In ieder geval, ik haalde Jesaja 49 aan. Ik moet u bij zeggen, er staat in Jesaja 49 ook, vers 12, deze zullen van verre komen en zie die van het noorden, van het westen en genen uit het land Sinim. De beste verklaring die ik ken, beargumenteerde verklaring ook, is dat Sinim is Australië, het zuiderland. En Australië betekent het zuiderland, dat weet u toch, hè? En waarom niet? En dit is een Joodse verklaring, hoor. Uit de Joodse traditie, wat zin in betekent, waar die betekenis van afgeleid is en waarom het Australië zou moeten zijn. En of het past in uw wereldbeeld, ja, dat is het punt niet. Maar dezelfde dingen lees je ook inderdaad letterlijk in Jesaja 42. Ga er nou niet meer naartoe, maar het loopt in hoge mate parallel. En beide hoofdstukken zeggen, niet alleen deze hoofdstukken, maar juist deze hoofdstukken geven uitgebreid weer dat de zaligheid, maar daarmee in de eerste plaats de zaligmaker zelf, een bediening zou hebben aan en onder de volkeren der aarde in het algemeen, maar meer specifiek onder de 10 stammen van Israël. Daarna had ik moeten aanhalen nog, want ik wil er echt volgende keer niet op terugkomen, had ik natuurlijk nog moeten aanhalen de uitspraken in Johannes, wat is het, Johannes 10, over, maar die weet u hè, die ik ben de goede herder. Dat is net zoiets als ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware herder, ik ben de goede herder en ik heb nog andere schapen van die van deze stal niet zijn en die moeten ook mijn stem horen. En dat het profetisch is voor onze tegenwoordige tijd, dat weet ik wel, maar ik zou niet weten waarom het ook niet tevoren een toepassing gehad zou hebben in de dagen die voorafgingen aan zijn openbare optreden in Galilea en Judea. Dat hij dus die stammen, die andere schapen, bezocht heeft. Op grond waarvan hij kon zeggen, ik ben een profeet, maar een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Met andere woorden, er zijn landen waar ik geëerd word. Maar daar gaat het maar om. Nou, u denkt er maar een poosje over na. Dan hoort u voorlopig even niks meer van me. Nou ja, 4 weken, hè? Maar ik acht het een volstrekt bijbels gegeven, ik zeg het nu in één zin, ik acht het een volstrekt bijbels gegeven, expliciet, dat de Heer althans delen, op zijn minst, van de 10 stammen van Israël bezocht heeft en daaronder zouden moeten gerekend worden, in elk geval de stam van Efraïm, omdat die de stam is met eerst geboorterecht, en in de tweede plaats de stam van Simeon. Op grond van profetieën met betrekking tot Simeon, die als eerste tot geloof zou komen. Heb je dat? En voordat ik het vergeet. Nou ja, Simeon, dat is dat verhaal van dat de Heer met Jozef en Arimathea meeging en in Zuid-Brittannië geweest is onder de Siluren, maar dat waren Simeonieten. Glastonbury en wat het maar was. Zie je? Ik bedoel, het zijn dingen die goed te beargumenteren en te documenteren zijn. En voor de rest laat ik het er maar bij. Want doorslaggevend is gewoon wat de Bijbel er zelf over zegt. En dat vind ik persoonlijk duidelijk genoeg. Los daarvan, al die dingen maken deel uit van en wijzen op het tegenwoordige werk van Christus. En dat is nou eenmaal een verborgen werk. Zodat je niet hoeft te verwachten dat het luid en duidelijk, expliciet en gedetailleerd in de Bijbel beschreven wordt. Maar je mag wel verwachten dat het hier en daar in de Bijbel verborgen is, zo heet dat. En dat wij het daar dus ook inderdaad terugvinden. En daar zullen we het voor vanmorgen bij laten. En de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dat u ons uw licht gegeven hebt in dit woord. En bovendien dat u ons uw geest gegeven hebt die ons in heel de waarheid zou leiden. We danken u dat u ons wilt onderwijzen. Niet alleen met betrekking tot onze eigen zaligheid en ons eigen persoonlijke leven, maar veel meer dat u ons onderwijst over wie u bent en wat u gedaan hebt in het verleden en wat u doet, ook in het heden en zult doen in de toekomst. We danken u dat u niet laat varen het werk uw handen en dat al deze uitspraken ook in het Oude Testament, deze woorden der profeten, nauwgezet vervuld worden, omdat u gesproken hebt. Wij danken u daarom dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. Omdat wij weten dat u uw woord gestand doet, zoals u dat deed in het verleden, zo ook in het heden. Wij danken u dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En dat wij daaruit mogen leven en daaruit ook uw komst mogen verwachten voor de toekomst. Opdat eenmaal alles vervuld zal worden hetgeen de profeten gesproken hebben. En uw heerlijkheid zal geopenbaard worden, zelfs nog in deze oude schepping. Wij danken u voor dat geweldige uitzicht dat wij hebben. Voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En voor de wetenschap dat het beste nog moet komen. Wees u daarom ons nabij. Met uw genade, met uw kracht, om Christus wil. Amen.